onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij, gemeente, van Psalm 105 en daarvan de versen 1 en 2. 1 en 2 van Psalm 105. Gemeente, wij belijden ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Athanasius. En wij zingen daarna uit Psalm 48 en daarvan het vierde vers. 48 vers 4. Nadat wij ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Zo wie zalig wil zijn, die is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houde. Zo iemand dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwig verloren gaan. Het algemeen geloof is dit, dat we de enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren, zonder de personen te vermengen of het wezen en de zelfstandigheid te delen. Want de persoon des vaders is een ander, die des zoons is een ander, die des heiligen geestes is een ander. Maar de vader en de zoon en de heilige geest hebben één Godheid, gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. Hoedanig de vader is, zodanig is ook de zoon, zodanig is ook de heilige geest. De vader is ongeschapen, de zoon is ongeschapen, de heilige geest is ongeschapen. Onmetelijk is de vader, onmetelijk is de zoon, onmetelijk is de heilige geest. De vader is eeuwig, de zoon is eeuwig, de heilige geest is eeuwig. Nochtans zijn het niet drie eeuwigen, maar het is één eeuwige. Gelijk het ook niet drie ongeschapenen of drie onmetelijken zijn, maar één ongeschapene en één onmetelijke is. Desgelijks is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig. En nochtans zijn het niet drie almachtigen, maar het is één almachtige. Alzo is ook de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God. En nochtans zijn het niet drie goden, maar het is één God. Alzo is de Vader Heere, de Zoon Heere, de Heilige Geest Heere. En nochtans zijn het niet drie heren, maar het is één Heere. Want gelijk wij door christelijke waarheid genoodzaakt worden een iegelijk persoon afzonderlijk God of Heere te noemen, alzo is ons ook door het algemeen geloof verboden drie goden of heren te beleiden. De Vader is van niemand gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd. De Zoon is van de Vader alleen niet gemaakt, nog geschapen, maar gegenereerd. De Heilige Geest is van de Vader en de Zoon niet gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd, maar uitgegaan. Zo is er dan één Vader, niet drie vaders. Eén Zoon, niet drie zonen. Eén Heilige Geest, niet drie Heilige Geesten. En in deze drieheid is niet eerst of laatst, niet meest of minst. Maar de ganse drie personen hebben gelijke eeuwigheid en zijn zichzelf alleszins gelijk. Zodat alom, gelijk nu gezegd is, de eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid te eren zij. Daarom, zo iemand zalig wil worden, die moet aldus van de drievuldigheid geloven. Maar het is tot de eeuwige zaligheid nodig dat hij ook de menswording van onze Heer Jezus Christus getrouwelijk gelooft. Zo is dan het rechte geloof dat wij geloven en belijden dat onze Heere Jezus Christus, Gods Zoon, God en mens is. Hij is God, uit de zelfstandigheid des Vaders voor alle tijden gegenereerd. En mens uit de zelfstandigheid van zijn moeder in de tijd geboren. Volkomen God, volkomen mens, hebbende een redelijke ziel en menselijk vlees. De Vader gelijk naar de Godheid. Minder dan de Vader naar de mensheid, die, hoewel hij God en mens is, zo is hij nochtans niet twee, maar één Christus. Hij is één, niet door verandering der Godheid in het vlees, maar door de aanneming der mensheid in God. Hij is één, niet door vermenging der zelfstandigheid, maar door eenheid des persoons. Want gelijk de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, alzo is God en mens één Christus. Die geleden heeft om onze zaligheid, nedergedaald is ter helle, ten derde dagen weder is opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, en vandaar zal komen om te oordelen de leven en de doden, bij wiens komst alle mensen weder zullen opstaan met hun lichamen, en van hun eigen werken rekenschap geven. En die goed gedaan hebben zullen in het eeuwige leven gaan, maar die kwaad gedaan hebben in het eeuwige vuur. Dit is het algemeen geloof, het welk, indien iemand het niet getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden. Amen. Thank you. schriftlezing, gemeente, vinden we in 1 Johannes 5. 1 Johannes 5, de versen 1 tot en met 13. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder, want dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Terwijl hij niet gelooft, heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en omdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Tot zover de schriftlezing. Aan de orde van behandeling is zondag 8 van de Heidelberger Catechismus. De vragen 24 en 25. Zondag 8, waar het gaat over de heilige drie-eenheid van God. De vraag, hoe worden deze artikelen, dat zijn dus de geloofsartikelen, gedeeld in drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Vraag 25. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Antwoord: omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheiden personen de enige waarachtige en eeuwige God zijn. Tot zover. Gemeente, bidden wij de Heer om zijn zegen. We willen in bijzonder denken aan de afvaardiging die deze week naar Roemenië gaat, de broeder Van der Hoof en Gert-Jan van Utrecht. Laat ons bidden. Getrouw en eeuwig Heere, als wij aan de avond van deze dag met zoveel in uw huis mogen zijn, mogen we daar in uw onbegrijpelijke trouw en goedheid opmerken, dat gij met ons als gemeente en met ons persoonlijk bemoeienissen houdt. Wat een genade openbaart u daarin, Heere. Immers er is niemand onder ons die het daarna gemaakt heeft. Het komt alles bij u vandaan. En geef dat wij ons verwonderen zullen over zoveel geduld met ons. En dat gij ook vanavond weer arbeid aan onze zielen ten koste legt. voor hen die nog onbekeerd voortleven, opdat ze het leven zouden zoeken en vinden in u. O gezegende levensvorst, de Heere Jezus Christus, maar ook voor allen die u kennen, waar gij toch wil dat wij zouden opwassen in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus, opdat onze harten des te meer opwaarts getrokken zullen worden naar de hemel waar u bent, o drieënige God. Want daartoe hebt gij ons geschapen, opdat wij God drieënig zouden verheerlijken. Maar wij hebben ons in onze dwaasheid van u afgekeerd, maar o wonder van genade, geschapen om u te verheerlijken, en waar wij het uiten van onszelf niet meer willen en kunnen, is daar ook dat wonder van die herscheppende genade Gods in en door Jezus Christus, waardoor de Heilige Geest ons ontdekt aan onze zonden, en wij door het geloof, de Heere Jezus Christus, mogen omhelzen tot onze borg en tot onze zaligmaker, waardoor wij weer gaan beantwoorden aan datgene waartoe gij ons uit uw handen deed voortkomen. Lieve Koning, verheerlijk dat werk dan in ons aller hart, in de harten van onze kinderen, in de harten van onze jongeren, in de harten van ouderen, ja, de oudsten onder ons. En dat de uitgangen van deze dienst mogen strekken tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Wil uw dienstknecht gedenken, schenk hem alles wat nodig is om in eenvoudigheid dit toch wel moeilijke leerstuk aan de gemeente voor te stellen. En geef dat de aandacht erbij zal zijn, heren, dat we moeite zullen doen om de prediking te volgen. We zijn zo gemakzuchtig. O God, maar geef dat uw Heilige Geest ons gevangen zal nemen onder de kracht en de majesteit van het getuigenis aangaande uzelf, opdat wij er niet meer van los zouden kunnen, maar ook willen komen. Gedenk allen die met ons verbonden zijn door de kerktelefoon, onze zieken, onze bejaarden, onze gebrekkigen. Betoon ze uw nabijheid ook in het woord der prediking, zeker ook wanneer later de band nog belasterd mag worden. Wees met alle zieken. We danken u dat Joke Scheurwater weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Wilt u zijn met onze broeder Visser die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. Heere, ontferm u over hem. Gedenk hem naar lichaam en ziel beide. Geef uitkomst. Gij alleen hoeft maar een woord te spreken en het is er te gebieden en het staat er. Heere, gedenk ook onze broeders die deze week hopen af te reizen naar Roemenië. Wilt u ze sparen en bewaren over de gevaarvolle wegen, ze veilig en wel op de plaats van bestemming brengen. En geef dat hun arbeid daar ten behoeve van de naast ook onder uw zegen mag geschieden. Wees ook met alle mensen daar die in moeite en zorg leven. Heere, ontferm u ook over dit volk. Ja, over allen die de meest moeilijke omstandigheden moeten doorleven. Er zijn er zoveel op deze aarde die geteisterd worden door de moeite en de zorgen van het alledaagse leven. Heren, wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En dan kan er wel eens heimwee leven naar die tijd, waaraan nooit geen einde meer zal komen, waar geen dood, geen rouw en geen geween meer gehoord zal worden. Lieve Heere, dat we mogen delen in dat allerhoogst en eeuwig goed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Zo leggen we het alles in uw handen. Geef ons een rijk gezegend samen zijn. Wilt u het zondig uit ons midden weren? Aanvaard onze dankzegging, vergeef onze zonden, hoor ons om Jezus wil. Amen. Zingen wij nu ter inleiding op de prediking van Psalm 68, de versen 16 en 17. 68, vers 16 en 17. MUZIEK Geliefde gemeente, er zijn mysteries die wij als mensen nooit zullen kunnen bevatten. Dingen die nu eenmaal te groot, te diep of te veel omvattend zijn voor ons beperkte menselijke en bovendien door de zonde verduisterde verstand. De kinderen onder ons zullen ook wel eens naar die heldere sterrenhemel hebben gekeken op een mooie zomeravond. En vooral als de lucht dan erg helder is, dan zie je zelfs wolken van sterren in de hemel. Miljoenen tezamen. Daar is geen tellen aan. En dat zijn dan wolken van sterren die prijken in dat onmetelijke heelal waarvan wij het einde niet kennen. En wat kun je dan jezelf niet te voelen, nietwaar? Wat kunnen de gedachten zich dan gaan vermenigvuldigen? Want te midden van al die miljoenen ontelbare hemellichamen die zich in dat heelal bevinden, bevindt zich dat kleine bolletje aarde. Dat is de planeet waarop wij mogen wonen, waarop de Heere God ons een plaats heeft gegeven. Een bolletje in dat grote onmetelijke heelal waarop intussen wel meer dan 5 miljard mensen wonen. Mensen die allen door God zelf geschapen zijn. Mensen die leven en die ook eenmaal zullen sterven. Niemand uitgezonderd. En wij allen gaan die weg. Klein of groot, jong of oud. Dat zijn dan van die gedachten die bij je boven komen als je naar het heelal kijkt. En het duizelt je voor de geest. Je kunt er geen grip op krijgen. Het is een mysterie. Maar achter dit grote mysterie gaat het allerdiepste en allergrootste mysterie schuil. Want voordat dat heelal er was, voordat die miljoenen planeten daar waren, voordat de zon en de sterren en de aarden daar waren, was daar de eeuwige God. De drie enige God. Die van eeuwigheid tot eeuwigheid is. In wie geen verandering is te wachten. En dat is voor ons rusteloze mensen, niet waar die we zijn, onbegrijpelijk. Wij veranderen voortdurend. De schepping is voortdurend in beweging. Wij zijn voortdurend in beweging. Ons leven wordt gekenmerkt door wisselingen, niet waar. We worden geboren, we groeien op, we worden ouder en tenslotte zijn wij niet meer. En daartegenover de eeuwige God, bij wie geen schaduw van omkering mogelijk is. Wel nu, als wij dan dat onmetelijke heelal al niets kunnen begrijpen, hoe zouden wij dan God kunnen begrijpen? Wel, het gaat vanavond dan ook niet om het begrijpen van God, gemeente. Het gaat om het geloven in God. Want zondagacht is een nadere uitwerking van wat ons in zondag 7 is gevraagd. Wat is een christen nodig te geloven? En dan is het dat wat ons de 12 artikelen leren. En dan wordt daar gesproken over God de Zoon, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Het gaat dus niet over het begrijpen van God vanavond. Het gaat over het geloven in God. En u geeft vraag en antwoord 24 de korte indeling weer van de 12 artikelen van het geloof. Als daar gevraagd wordt, Hoe worden deze artikelen gedeeld? Antwoord in drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. En het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Die geloofsartikelen, die 12 artikelen die we bijna zondag aan zondag belijden in het midden der gemeente, spreken dus over de drie enige God. En dat moet ons niet bevreemden. Want, en dat doet toch een beroep op de kennis van onze catechisanten, wij weten dat die 12 artikelen, die apostolische geloofsbelijdenis, is ontstaan al heel vroeg in de christelijke kerk. De wortels liggen zo ongeveer 100 jaar na Christus als doopbelijdenis, waarbij de christenen die gedoopt werden, die uit het heidendom overkwamen tot het christendom, beleden: ik geloof in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat was in het korte geloofsbelijdenis die werd uitgesproken. Men beleed dus de drie enige God tot vergeving van zonde. Maar doordat er steeds maar dwalingen in de kerk kwamen, is op den duur die geloofsbelijdenis, die dus aanvankelijk alleen sprak over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, uitgebreid. Om de dwalingen te verleggen vanuit de schrift. En zo zijn die 12 geloofsartikelen ontstaan. Maar bij alle aanvullingen die die geloofsbelijdenis dus heeft ondergaan, blijft dit staan als hoofdthema in die belijdenis. Te geloven in de drie enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En nu geeft die eerste belijdenis van de vroegchristelijke kerk niet anders weer dan dat God zich als de drie enige God heeft geopenbaard. En we hebben natuurlijk niet voor niets vanavond de geloofsbelijdenis van Athanasius voor u gelezen. En daarin wordt onmiskenbaar gezegd, en wij belijden dat in gemeenschap, maar ook met instemming met de oud-christelijke, de vroeg-christelijke kerk, dat daaraan en daarin onze ganse zaligheid is gelegen. Immers de zaligheid van een zondaar ligt, is gefundeerd in de drie enige God. En nu is het voor u, jou en mij hoogst noodzakelijk, gemeente, dat we deze drie enige God als onze God mogen kennen. Heel persoonlijk. Kennen, zeg ik. Want het gaat om geloofskennis. Niet begrijpen, maar kennen in de zin van geloofsgemeenschap oefenen met deze God. Wij kunnen God niet begrijpen. Job heeft dat ook al verwoord. God is groot, zegt hij, en wij begrijpen hem niet. Het gaat dus om de geloofskennis in de zin van geloofsgemeenschap met deze God te proeven en te smaken. Prachtig uitgedrukt in een van de tekstwoorden die we ook in Gods woord vinden. Want dit is het eeuwige leven dat wij u kennen. De eeuwige en enige waarachtige God en zijn Zoon Jezus Christus die gij gezonden hebt. Er is dus een gelovig kennen, gemeente, van de drie enige God mogelijk. Maar het is ook allernoodzakelijkst. En over dat gelovige kennen spreekt hier zondag 8. En dan wordt hier geen dorre dogmatische verhandeling gegeven over de drie eenheid van God. Nee, weet u wat zo blijft? Dat hier in dat antwoord een geloof gesprek. Iemand die die drie enige God kent. Hij beleidt hier in dat antwoord op vraag 24. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Maar helemaal op zichzelf betrokken. Als we dat lezen, staat er zo: God de Vader en onze Schepper. God de Zoon en onze Verlosser. En God de Heilige Geest en onze Heiligmaking. U voelt wel dat dat een belijdenis is. Dat is geen dorre, droge, leerstellige verhandeling. Nee, het is heel duidelijk, die gelovige, als hij hier antwoordt, mag zich geheel en al in dat werk van deze drie enige God betrokken weten. Wat wij vanavond met elkaar verhandelen, gemeente, is dan ook tot troost der gelovigen gezegd. Daar gaat het toch om in de Heidelberger Catechismus, over die enige troost, beide in leven en in sterven. Wel nu, de grondslag van die troost ligt verankerd in de drie enige God. Als God de Vader en onze schepping. Hij is het die mij tot aanzien heeft geroepen. Dat mag de gelovige weten, dat mag hij belijden. Dat hij door deze God geschapen is, dat hij door deze God geformeerd is. Dat we uit zijn handen zijn voortgekomen. O wonder van genade, dat het oorsprong, het begin van mijn leven, ligt in God de Vader. En wat is dat een geweldige troost voor de gelovigen, nietwaar? Want wat een tere zorg legt een vader toch niet aan de dag voor zijn kinderen. Hij heeft er alles voor over. Zingen we het niet in Psalm 103? Geen vader sloeg met groter mededogen op een teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Here op ieder die hem vreest. O, dan valt ons vaderschap geheel en al in het niet gemeen. En wij hebben al zulke teren en goede gedachten van onze vader, nietwaar? Als je hem niet meer hebt, hoe kun je er dan met heimwee aan terugdenken wat hij voor je betekend heeft in je leven? Die rijke ogenblikken met je vader. En dat was een zondige vader. Dat was een vader met duizend fouten en gebreken. Maar dit is die hemelse vader. Dit is nou die bron van alle goed. Waaruit ik alles ontvang en waarvan ik mij geheel en al afhankelijk mag wezen. Die niet liever heeft dan dat zijn kinderen aan zijn hand wandelen. Zo dicht mogelijk bij hem. Zodat ze op geen enkele wijze kunnen ontsporen. U voelt wel wat het geloof dan voor een troost mag hebben. Zulk een hemelse vader te hebben. Maar daar ook. God de Zoon en onze verlossing, dat is wat, dat nu Christus degene is, die met name dat werk der verlossing voor zijn rekening heeft genomen. Want wij weten dat een mens in zijn boosheid en in zijn hoogmoed zich uit die vaderhand heeft losgerukt. Wij wilden van deze hemelse vader niets meer weten. Maar zie daar, die vader blijkt zo bewogen te zijn in zichzelf. Met betrekking tot dat gevallen mensdom. Dat deze vader het liefste dat hij heeft, namelijk zijn eigen, eeuwig, enige lieve zoon, prijsgeeft aan de dood. Opdat zulke verloren mensenkinderen als u en ik de vadernaam weer op de lippen zouden kunnen en mogen nemen vanwege dat verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Want daar gaat het toch om in het leven des geloofs, dat wij ons deelgenoot mogen weten van die verlossing die er is in de Heer Jezus Christus. Het is niet genoeg om te weten dat er op Golgotha een kruis heeft gestaan. Het is noodzakelijk voor u en mij dat ik door het geloof mag weten dat er het voor mij heeft gestaan. Dat hij mijn zaligmaker is, dat hij mijn borg is, dat hij mijn verlosser is. En dat zijn offer voor mij gebracht is, zodat ik mag zeggen, God de Zoon en mijn verlossing. Ja, en dan is daar de Heilige Geest en onze heiligmaking staat. Daar zorgt nu de Heere zelf door. Dat waar wij de kracht van die verlossende genade in Christus Jezus, door de werking van de Heilige Geest hebben leren kennen, nu ook dat leven overeenkomstig Gods woord en zijn geboden mogen volbrengen door de toepassende werking van de Heilige Geest. Vandaar onze heiligmaking. En zo zien we hoe het ganse werk der zaligheid geheel en al voor rekening komt te liggen van de drie enige God, van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Nu is er misschien iemand die zegt, ja maar, is het wel juist om zo heel specifiek de Vader met de schepping te verbinden en de Zoon met de verlossing en de Heilige Geest met de heiligmaking? Die drie goddelijke personen hebben daar toch alle drie een plaats in? Jazeker. Wij zullen dat nooit ontkennen, ook al staat er bijvoorbeeld in het evangelie van Johannes, naar de beschrijving van Johannes, dat alle dingen door het woord, dat is door Christus gemaakt zijn, en dat er geen is dat zonder hem gemaakt is. Maar wat de opsteller van de Heidelberger Ursinus beoogt, dat omschrijft hij in zijn schatboek. Hij zegt daar, de werken van de heilige drie-eenheid zijn wel aan de drie personen gemeenschappelijk. Dus dat wil zeggen dat en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest bij al die werken betrokken zijn. Maar zegt Ursinus dan zo dat ze bij hun uitvoering ieder hun eigen bijzondere orde en wijze van werken behouden. Dus al die werken komen toe aan de drie-enige God, maar daarin wordt dan bijzonder onderscheid aangebracht. Schepping Vader, verlossing Zoon, heiligmaking de Heilige Geest, ik kom daar zo nog op terug. Want die drie personen, en dat moeten we goed begrijpen, moet het anders zeggen, dat moeten we maar geloven. Die doen niets buiten elkaar om, dat is natuurlijk niet voor te stellen. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest zijn zo op elkaar betrokken. Daar is een heilige harmonie in dat ene eenvoudige goddelijke wees. De ene persoon doet niets of laat niets achterwege waaraan de andere niet meewerkt. Maar wat Ursinus wil zeggen is dit, dat er in het handelen van die drie afzonderlijke personen bepaalde zaken op de voorgrond treden. En dat wil de Heidelberger hier zeggen, als daar wordt gezegd, Vader, onze schepping, Zoon, onze verlossing, Heilige Geest, onze heiligmaking. God de Vader wordt hier dus in de catechismus de schepping toegeschreven, omdat God de Vader de oorsprong is van alle goddelijke werken. Dat woord Vader wil dat ook zeggen. Daar ligt de oorsprong. Die Vader is de springader. Die Vader is de fontein. Die Vader is de bron van alle goed. God de Vader heeft zijn bestaan niet uit een ander. Hij is de eeuwige in zichzelf. Deze God is de eeuwige zijnde. Alles wat is, heeft zijn begin en zijn oorsprong. Maar deze Vader heeft geen begin. Hij is het begin. In zichzelf. Hij is de oorsprong. In zichzelf. O, een duizeltje voor de geest, nietwaar? Als je deze dingen hoort. Zalig die men. Die daar nou gelovig voor mag vallen. En nu is die zoon ook even. En toch waar de Vader oorsprong is van alle dingen. Heeft deze zoon zijn oorsprong. In de Vader. Niet dat er een tijd geweest is dat hij er niet was. Nee, want de Bijbel spreekt met betrekking tot de zoon. En het duizelt ons van de eeuwige generatie van de zoon. Deze is mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar wat wil dat al zeggen? Nou dit, dat de zoon van eeuwigheid en tot eeuwigheid zijn zijn. Zijn eeuwige zijn. Heeft te danken aan de Vader. O, en dan die Heilige Geest, ook al eeuwig. Altijd er geweest. Hij zal er ook altijd zijn. En nou beleidt dat de naast is zo prachtig. Dat deze geest niet gemaakt is, niet geboren, niet gegenereerd. Zoals dat van de Zoon gezegd wordt. Omdat de Heilige Schrift dat ook zo verwoordt. Maar dan zegt Athanasius, en Nicea doet dat ook, dat de Heilige Geest uitgaat van de Vader en de Zoon. Ze ademen als het ware, de Heilige Geest. En dan in die nauwe betrokkenheid op elkaar. En dan Heilige Geest niet denken als kracht. Nee, want de Heilige Geest is ook een persoon. Hij is de derde persoon in het goddelijk wezen. En waarom zeg ik dat? Wel omdat wij onderscheid maken tussen de Vader als de eerste persoon, de Zoon als de tweede persoon en de Heilige Geest als de derde persoon. En zo staan dan die drie personen in een vaste orde tot elkaar, maar, en daarom is Athanasius ook zo belangwekkend in zijn belijdenis, dat ziet niet op de rangorde. Daar moeten we goed om denken. De Zoon is dus niet ondergeschikt aan de Vader, of de Heilige Geest ondergeschikt aan de Zoon. Nee, daar kan in God natuurlijk geen sprake zijn van meer of minder. Want alle drie zijn waarachtig God en eeuwig God. Die drie personen zijn alle voor zich die volmaakte goddelijke natuur deelachtig. En toch is het één enig goddelijk wezen. Nou, we hebben nu dus duidelijk gehoord hoe de Vader een bijzondere plaats heeft in de oorsprong. Zeg maar in de schepping van alle dingen. Maar dan wordt hier ook gesproken over God de Zoon en onze verlossing. Dus dat verlossingswerk wordt heel speciaal op Christus betrokken. Hij immers is het geweest die kwam om Gods wil te doen. Hij is het geweest die zijn bloed, zijn leven heeft gegeven tot een rantsoen voor velen. En ach, de kleinste kinderen onder ons die weten nog wel dat ook de Vader en de Heilige Geest in dat verlossingswerk natuurlijk betrokken zijn. Want al zo lief heeft God de Vader de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, en dat is een gave van de geest, zegt Paulus, niet verderven. Daar hoort u dus hoe die drie enige God een plaats heeft in dat verlossingswerk. En nu is daar die Heilige Geest ook bij dat heerlijke verlossingswerk betrokken. Want die geest is die ons als arme zondaar, dat wat Christus heeft gedaan tot onze eeuwige zaligheid, doet aannemen. Als voor mij, als voor jou, als voor u gedaan. Christus dus, met name waar het verlossingswerk betreft. Want de Heilige Geest heeft zijn bloed niet gestort. De Vader heeft zijn bloed niet gestort. Nee, de Zoon heeft zijn bloed gestort tot een rantsoen voor velen. En zeg ik nu te veel, gemeente, wanneer ik stel dat iedere zondaar die niet meer buiten Christus kan leven, zich toch, en dat is al de ene in meerdere en de andere in meerdere mate, die genadevolle verlossing door Jezus Christus bewust gaat worden. Voor wie het mag gelden. En dan komt met name de Zoon en zijn verlossingswerk centraal te staan in ons leven. Gij, o Lam Gods, hebt ons schuldig gekocht door uw dierbaar bloed. Dat dus ten aanzien van de verlossing door de Zoon en dan nu de heiligmaking door de Heilige Geest. Want waar nu dat verlossende werk van de Heere Jezus Christus gestalte heeft gekregen in ons leven, dan zal die Heilige Geest ervoor zorg dragen, gemeente, dat daar een leven komt overeenkomstig dat verlossende genadewerk van de Heere Jezus Christus in ons leven. Immers, dat gaat niet aan ons voorbij. Oh nee, die Geest zorgt ervoor dat dat verlossende genadewerk van Christus ons leven gaat stempelen. Ons leven gaat bepalen. Daar komt een heiliging van het leven. De zonden zullen meer en meer voor ons tot een last gaan worden. En we zullen ook meer en meer gaan leven overeenkomstig de geboden des Heren. Niet in een wettische levensijver, maar vanuit de liefde tot Christus en vanuit de liefde tot zijn werk geeft die Geest de heilige aandrang in het binnenste van de zondaar om overeenkomstig Gods woord en zijn bevelen te leven. Daar zal gezien worden dat de boom aan zijn vruchten wordt gekend. En dat is geen menselijke prestatie. Dat is nu het werk van de Heilige Geest en onze heiligmaking. O, die Geest zorgt ervoor dat dat woord aangaande Christus en zijn gerechtigheid uitgewerkt wordt in het leven van de zondaar, waardoor ik meer en meer ga sterven, waardoor ik meer en meer minder ga worden, zoals Johannes de Doper dat ook verwoordt, maar waardoor Christus en zijn beeld door de genadige werking van de Heilige Geest gestalte gaat krijgen in mijn leven. Want ik moet minder worden, maar hij moet wassen. Zalig gemeente, als we daar weet van hebben, dan zullen we dit gelovig beamen. God de Vader in onze schepping, God de Zoon in onze verlossing en God de Heilige Geest in onze heiligmaking. Die Geest waarvan de apostel zegt, die het uit Christus neemt om het ons te verkondigen. En zo mag die drie enige God gekend worden in het geloof tot ons eeuwig behoud. En nu weten wij, gemeente, dat met name dit leerstuk van de heilige drie-eenheid eeuwen, ja eeuwenlang onder spervuur van kritiek heeft gelegen. Dit is een leer waarvan wij geloven, ik kom er straks nog op terug, dat ze gegrond is op de Heilige Schrift. Maar ze is steeds bestreden geworden. Al in de vroeg-christelijke gemeente. We hebben met name onze belijdenissen te danken aan het feit dat de leer van de Heilige Drie-eenheid bestreden is geworden. Tot op de dag van vandaag. U moet maar Jehovah's getuigen aan de deur krijgen. En het is een van de eerste dingen waar ze over beginnen. Nou, in de tijd van de opstellers van de Heidelberger Catechismus in de 16e eeuw was het al niet anders. Vandaar dat ze natuurlijk dat leerstuk ook een plaats hebben gegeven in die Heidelberger. En jonge vrienden, die Heidelberger was bestemd voor de jeugd. Opdat de jongeren al vroeg zouden weten dat het gelovige kennen van de drie-enige God nodig is tot jullie en tot onze zaligheid. Vandaar dat ze deze zaak ook aan de orde stellen in vraag en antwoord 25. Als er staat, aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt ge de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Kort gezegd, als er nou maar één God is, dan kunnen er toch geen drie zijn. En als er dan toch drie zijn, hoe zit het dan met die eenheid? Sinds wanneer is 3 keer 3 1? Of 3 keer 1 3? 3 keer 1 1. Duizend mij ook. Ontbreekt toch alle logica? Het gaat toch ook niet om logica, gemeen. Nou, onze opstellers wagen zich dan ook niet op het stuk van het logische bewijs. Nogmaals, hier spreekt een gelovige. Ze zeggen het zo eenvoudig, gemeente, en laat ons dat dan ook maar genoeg zijn vanavond. Op de vraag, waarom noem je de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, dan is het antwoord, omdat God zich zo in zijn woord heeft geopenbaard. Daar doen ze het mee af. En dat is kenmerkend voor het reformatorische gehalte van deze catechismus. Het woord alleen. En nu zouden we een heel referaat kunnen houden over bijbelteksten van Genesis tot Openbaring. Maar daar begin ik niet aan vanavond. Ik wil er een paar noemen. En dan gaan we allereerst naar dat wat de Heer Jezus gezegd heeft voordat hij naar de hemel vaart. Dan roept hij zijn discipelen bij zich. En dan geeft hij ze het bevel om de wereld in te gaan. En dan zegt hij: ga dan heen, onderwijs al de volk, hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En die tekst zou al genoeg moeten zijn, want op deze tekst is die belijdenis van de 12 artikelen en van Nicea en van Athanasius gebaseerd. Dat is de doopbelijdenis van de vroege kerk. En daarin spreken zij niet anders na dan niemand anders na dan Jezus Christus alleen. Gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En om dan maar bij die doop te blijven, als Jezus zelf gedoopt wordt door Johannes de Doper, dan spreekt daar God de Vader: deze is mijn geliefde Zoon, die wel voor ons is staan in het doopwater. En dan daalt de Heilige Geest uit den hemel in de gedaante van een duif.
En dan hebben wij Johannes 5 gelezen. En Johannes 5, daar is ook al heel wat over te doen geweest. Er zijn er velen die zeggen dat is een latere toevoeging geweest. Maar het staat in de Bijbel. Het staat in het woord van God waarvan wij belijden dat zij tot van kaf tot kaf het woord des Heren is. Als daar staat, drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het woord dat is Christus en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. Ach, het zijn maar enkele teksten gemeente. We zouden nog veel meer kunnen noemen. Waar het blijkt dat God de drie enige God is. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Alle eeuwen door beleden. Door de christelijke kerk in weerwil van alle aanvallen en ketterijen. En dan wordt er gezegd. Ja, maar dat woord drie-eenheid komt in de hele Bijbel niet voor. Ach, er zijn zoveel dogmatische begrippen die niet in de Bijbel voorkomen. Dat hoeft toch voorwaar geen bewijs te zijn. Ik las heel eenvoudig bij een naamgenoot van mij, ook predikant. Het woord Bijbel komt in de Bijbel ook niet voor. Dat is natuurlijk een verweer. Waar wij ons nou bepaald niet van onder de indruk moeten laten maken. Nee, de Bijbel, het woord van God gemeente, is de mond van de Heere zelf tot u en tot mij. En de Heere die laat zichzelf ook kennen als de drie-enige God. En nu komen we, laten we zeggen, op het meer bevindelijke karakter vanavond. En ook dat is weer iets wat een plaats heeft gekregen in onze belijdenisgeschrift. Dan staat er in artikel 9 bijvoorbeeld van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dan spreekt zij ook over het woord aangaande de drie-eenheid. Dit alles, en dan gaat het dus over de drie-eenheid, weten wij uit het getuigenis van de Heilige Schrift. Dat is dus één, dat is altijd één. Als ook uit hun werkingen, dat is dus van die onderscheiden personen, en voornamelijk uit de geden, van die werkingen die wij in ons gevoelen. Dat is dus de Nederlandse geloofsbelijdenis van Guido de Bret. En die voegt dus kennelijk nog iets bij dat wat hier de opstellers van de Heidelberger Catechismus hebben gezegd, maar ook die belijdenis. Op dat belijdenisgeschrift onderschrijven wij van hart. Wij belijden in gemeenschap en met instemming van onze vaderen. En hij spreekt het hier onomwonden uit. Dat wij deze zaken ook in ons gevoelen. Is dat geen gevaarlijk spoor? Het geloof. Gronden op het gevoel, ja, maar dat is niet wat hier gebeurt. Het geloof rust op het woord van God. Maar Guido de Bret wil zeggen, dat gaat toch voorwaar niet buiten een mens om. We hebben niet voor niets gesproken toen wij aan het begin van de behandeling van deze zondag stonden, dat het hier gaat om het gelovige kennen. En gelovig kennen, hebben we u proberen duidelijk te maken, is gemeenschap hebben met. Dat gelovige kennen omvat ons hele mens zijn. En het gaat dus niet buiten ons gevoelsleven om. En dan mag het niet zo zijn dat ik het niet geloof als ik het niet voel. Dat is weer wat anders. Dan gaan we de zaken omdraaien. Dan zeggen we eerst voelen en dan geloven. Maar daar gaat het niet om. Nee, dat geloof is een zaak die dwars door mij heen gaat. Dat geloof raakt mijn wezenlijke mensheid. Het woord van God leert ons dat wij te doen hebben met een enig Heere
die zich openbaart, zo staat het hier, als Vader, Zoon en Heilige Geest, met ieder die bijzondere werkingen daaraan verbonden. En wanneer wij nu deze drie goddelijke personen ook geloven, leren kennen in ons leven, dan kan het toch niet anders of wij leren deze drie personen in dat ene goddelijke wezen kennen in hun onderscheiden werkingen. Dat blijft geen vreemde zaak voor ons, gemeente. En dat gebeurt dan niet op een heel bijzondere wijze, in die zin dat je stemmen krijgt of zo, of nachtelijke influisteringen, of allerlei gekke visioenen. Nee, niks van dat alles. Het gaat over de openbaring door de Heilige Geest, zoals God zich laat kennen door de werkingen van die Geest. En dat is altijd een werking. En laat dat in uw geheugen gegrift staan en blijven. Die haar grond vindt in de Heilige Schrift. Mag ik het nou eens zo eenvoudig zeggen? Er staat, er zijn zoveel mensen die daar helemaal de mist mee ingaan, om het zo maar eens te zeggen. Dan krijg je allerlei bevindelijke beschouwingen waarvan je zegt, wat moet ik ermee? Verhalen. Als je het nou eens heel eenvoudig wil weten vanavond, als we het over bevinding hebben, dan zou je het zo kunnen zeggen. De gelovige bevinding. Dus de waarheid ervaren in je hart en in je leven, staat niet los van de Schrift. Staat niet boven de Schrift. Staat niet naast de Schrift. Maar zij is gegrond op de Schrift. Ze vloeit uit de Schrift voor. Dat is het. En daarom, alle geloofservaring moet getoetst worden aan het woord van God. En als u het er niet in terugvindt, is het waardeloos. Zo simpel ligt het. Zo simpel ligt het. Als het niet is naar het woord, het zal geen dageraad hebben. Daar gaat het om. Dat we terug kunnen vinden in de Bijbel. En wij willen toch alleen maar door het woord onderwezen worden, is niet waar? Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En dat geldt dan ook ten aanzien van dat geloof in de drie enige God. Als wij deze God en Vader mogen kennen als onze schepper, dan weet ik toch op een gelovige wijze, en dat maakt het wonder uit, dat deze God er nu voor gezorgd heeft dat mij in lichamelijke zin en in geestelijke zin alles uit zijn vaderlijke hand mij toekomt. Dat is een geloofszaak. En wat een genade als dat beleefd mag worden. Mag ik het dan zo zeggen? Dat nu niet bij geval, maar alles uit zijn vaderlijke hand mij toekomt. Ja, dat valt niet mee. Dat gaat goed als het goed gaat. Maar de stormen moeten maar eens over je leven heen komen. En dan heeft ieder zijn eigen pak te dragen onder ons, nietwaar? U het uwe en ik het mijne. Maar dan nochtans, te weten, dat daar een God en Vader is. En ik mag het gelovig weten, want daar gaat het. die nu zorgt dat alles uit zijn vaderlijke hand mij toekomt. O, waar dat waar is, daar klimt mijn ziel als vanzelf op tot die hemelse Vader. Dat is dus het gelovige kennen van die Vader. En zo ligt het nu ook ter aanzien van die gelovige kennis van de Zoon. Want waar het voor mij werkelijkheid is, gemeen, dat ik mij uit die Vaderhand heb losgerukt in mijn leven. En dat is toch een zaak die ook gekend wordt in de weg ter zaligheid. Waar ligt nu de oorzaak van alle honger en kommer? Ligt toch daar waar ik God de scheidbrief heb gegeven. Maar dat God nu in Christus die weg terug naar het Vaderhuis en naar het Vaderhart gebaand heeft. Waar ik die springader, die bron van het levende water verlaten heb en mezelf bakken uitgehouden die geen water haalt. Daar heeft God nu in Christus Jezus die fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. En waar nu de zonde en de onreinheid voor mij een levende werkelijkheid wordt. Door de werking van de Heilige Geest. Daar is het die geest ook die dat verlossende werk van Christus een plaats geeft in mijn hart. En dan wordt het Jezus Christus en onze verlossing. O, dan heb ik het uitsluitend en alleen te danken aan deze Christus. Dat Hij weer de weg naar de Vader en het Vaderhuis met zijn vele woningen heeft gebaand. En dat voor mij, dat maakt het wonder uit voor iedere zondaar die dit door genade mag weten. En dan wordt ook de Heilige Geest gekend in zijn specifieke werkingen. Jazeker, want de Geest die zorgt toch alles voor. Die Geest maakt mij bekend met de waarheid aangaande die eeuwige Vader. Die Geest die maakt mij bekend met de waarheid aangaande die eeuwige Zoon. En die Geest maakt mij bekend met de waarheid aangaande de Heilige Geest. Die Geest draagt voor het ganse werk der zaligheid gemeente zorg. Hij maakt me bekend met mezelf. Maar Hij maakt ook plaats voor de Heer Jezus Christus in mijn leven. En Hij is het die mij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Waardoor de naam van de drie-enige God wordt verheerlijkt in mijn leven. En voor dat werk, tezamen is nu die enige, drie-enige God verantwoordelijk. Nou, het zij ons gemeente vanavond tot onze troost gezegd. Het is een heilgeheim, hebben we gezegd. Het is een mysterie. Maar het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vrij verbond getoond. En als het u allemaal te veel was vanavond, dan zeg ik u tot troost ook. Deze dingen worden niet al op één dag geleerd. Het is net als op school. Je begint bij het eenvoudige en je mag steeds meer kennis vergaderen. Zo is het nou ook op de leerschool van de Heilige Geest gemeen. Ach, als je aan die tollenaar zou vragen die daarachter in de tempel staat met het gebed in zijn ziel: O God, wees mij de zondaar genadig. Kun je nou al die werkingen van die bijzondere personen beschrijven in je leven? Dan zal die man zeggen: nee. Maar dat hoeft ook niet. De Heere die leert, de Heere die leidt, van stap tot stap, steeds maar verder op de weg ten leven. Weet u, laten we het maar heel eenvoudig vragen vanavond. Kennen we nu die persoonlijke omgang met deze God? Is deze God voor ons nu alles geworden? En dan iedereen maar op zijn of haar wijze. God heeft er alles aan gedaan om met u in aanraking te komen, gemeente. We kunnen toch geen harde gedachten hebben van deze God, is het niet? God heeft zichzelf al geopenbaard aan het doopvond. We hebben gezegd dat die belijdenis van die drie-enige God haar fundament heeft, met name voor de christelijke kerk, aangaande doopbevel van Christus. En we horen het bij iedere doopbediening. Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zo komt die drie-enige God tot de kleinste kinderen van de gemeente. En wij als ouderen worden er steeds maar weer aan herinnerd dat deze drie-enige God nog steeds zichzelf openbaart. Zichzelf hier aan dit doopvond wil laten kennen als de drie-enige God die ons geschapen heeft, die ons verlost in en door Christus en die ons door de Heilige Geest, zoals het doopsformulier zegt, toe-eigent, hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Dat is wat deze God mogen u prediken, ook vanavond. Hebben u het gehoord, gemeente, hoe deze drie-enige God u vanavond tegemoet kwam? Deze God heeft u gegroet als gemeente. Ik heb daar vorig jaar met Pinkster al eens een keer de aandacht op gevestigd. Maar ik wil dat nog eens doen vanavond. U bent vanavond gegroet door de drie-enige God. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Zo kwam de Heere tot het kleinste kind in de kerk vanavond. De drie-enige God, opdat we hem zouden kennen en belijden, opdat we hem daarin zouden eren tot ons eeuwig behoud. En u gaat straks niet de kerk uit, voor en aleer de drie-enige God u de zegen meegeeft, gemeente. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde God en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijf met u al. En waar zo'n woord nou voor het eerst of opnieuw doordringt in ons hart door de Heilige Geest, gaan we naar huis en ik hoop dat ons organist straks de jubeltonen zal laten horen. Gaan we naar huis. Eer zij aan God de Vader. Eer zij aan God de Zoon. Eer Heilige Geest de Trooster. De drie-enigen in zijn troon. Halleluja, halleluja, de drie-enige in zijn troon. Amen. Zingen wij Psalm 89 en daarvan het vierde vers, Psalm 89, vers 4.
Laat ons danken en bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen. Zingen wij de avondzang. Het zevende vers uit de avondzang. Is gezang 12, achterin uw Bijbeltje, het zevende vers. Gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God en u ontvangt de zegen van de drie-enige God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijf met u allen. Amen.